Een hele goede morgen. Ik ben blij dat ik hier weer voor u mag staan. Ik wil graag jullie vragen of dat je je Bijbel erbij wil pakken. En de eerste brief van Johannes wil opslaan. En Johannes 3, vanaf vers 1. En Johannes 3, vanaf vers 1. In de eerste eeuw hadden de christenen nogal veel last van de argwaan van de overheid. De christenen hadden namelijk geen kerkgebouwen. Dat hadden ze nog niet. Ze hadden ook geen tempels. Ze hadden geen opzichtige rituelen en geen beelden. Maar ze kwamen wel heel vaak voor onze opkomst bij elkaar in huiskamertjes. En over die huiskamerbijeenkomsten gingen de meest macabere verhalen de ronde doen. Over dat daar kannibalisme zou plaatsvinden, het eten van een lichaam en het drinken van bloed en allemaal van dat soort weerzinwekkende ideeën. En de argwaan die nam zo toe dat de overheid besloot om spionnen te sturen. Mensen die onder valse voorwendselen daar deel zouden gaan nemen aan die bijeenkomst om te kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand. En toen die spionnen terugkwamen om een rapport uit te brengen, toen schijnen ze volgens Tertullianus zoiets gezegd te hebben als: christenen zijn hele vreemde mensen. Ze hebben het de hele tijd over iemand met de naam Jezus, die er niet is, maar die ze wel elk moment schijnen te verwachten. En ongelooflijk, wat houden ze van hem en van elkaar? Dat is toch mooi als dat over je gezegd wordt. Ik weet niet of je hier voor de eerste keer bent, maar als je hier voor de eerste keer bent, hoop ik dat je met dat gevoel naar huis gaat. Ongelooflijk, wat een vreemde mensen. Maar wat houden ze van hem en wat houden ze van elkaar? Ik hoop dat je ondertussen je tekst gevonden hebt. En als we hem zo meteen gelezen hebben, niet gelijk weer dichtklappen. Hou hem er zeker bij. En Johannes 3 vanaf vers 1. Zie, schrijft Johannes, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals hij rechtvaardig is. Maar wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en hij sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, broeders. Als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten we elkaar niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Tot zover. Het woord van God. We zijn er ondertussen zo aan gewend geraakt om God aan te spreken als vader. We zingen Abba Vader. Maar wist je dat vanaf de vroegste geschriften van het Jodendom in het Oude Testament tot in de 10e eeuw na Christus er in het Jodendom niemand is geweest die God heeft durven aan te spreken als mijn vader? Niemand. Behalve die ene merkwaardige rabbi uit Nazareth, die telkens wanneer hij het over God had, het had over mijn vader. En wanneer hij het over zichzelf had, sprak over de zoon. En om het nog schokkender te maken, zijn volgelingen uitnodigt als zij vragen hoe moeten we bidden. En uitnodigt om hetzelfde te doen en te zeggen, onze Vader, die in de hemelen zijt. En om zichzelf te leren zien als kinderen. Het is zo bijzonder dat we hem als Abba Vader mogen aanspreken. Nou, als je goed oplet bij kleine kinderen, dan merk je dat ze heel vaak kijken naar het gezicht van hun vader of moeder. Dat is ook heel logisch, want daaraan zien ze hoe de vlag erbij hangt. Is papa blij om het te zien? Is mama blij om het te zien? En psychologen kunnen je vertellen dat heel belangrijk is voor een... natuurlijk voor de oude kindrelatie. Maar het is ook heel belangrijk voor het kind om tot ontwikkeling te komen. Om gezonde emoties te ontwikkelen. Om op te groeien tot een emotioneel stabiele volwassene. Dan wat denk jij op het gezicht van God te zien? Wat verwacht jij als je terugdenkt aan afgelopen week? Wat verwacht jij op zijn gezicht te zien? Misschien verwacht je daar een frons te zien in zijn voorhoofd. En daarom is het zo goed om zo af en toe in Johannes te lezen. En aangesproken te worden als mijn geliefde kinderen. En letterlijk staat hier mijn lieve kindertjes. Vertederend toch? En dat is natuurlijk Johannes die ons aanspreekt als 90-jarige man. Maar door zijn woorden heen horen wij het vaderhart van God kloppen. Mijn lieve kindertjes. En zegt hij hier, zie hoe groot de liefde is. Kijk naar het gezicht van God. Er is geen frons op te bekennen. Zie hoe groot de liefde is. Dus de volgende keer, straks als die gastjes terugkomen van de zondagsschool. En je ziet hier een vader zijn dreumers optillen en knuffelen. Of misschien ben je zelf die vader. En je pakt je kind op om te knuffelen. Bedenk dan bij jezelf, zoveel, maar dan nog veel meer, houdt de vader van mij. Maar let op. Als hij mijn vader is, en hij is jouw vader, wat zijn wij dan van elkaar? Dat is een beetje ongemakkelijk nu, hè? Zal ik het maar zeggen? Broers en zussen, wij zijn familie, wij zijn een gezin. En dat bedoel ik niet dat we doen alsof we een gezin zijn, alsof we een familie zijn. Het zou beter zijn om te zeggen dat alle andere families metaforen zijn voor een veel echter en een veel hechtere familieband die wij met elkaar hebben. Wij hebben een bloedband met een grote B. We zijn bloedverwanten. En wij hebben elkaar niet uitgekozen, want dat heb je nou helemaal met familie. Die kies je niet uit, die krijg je gewoon. Dus draai je maar even om naar degene die voor of achter je zit. Want degene die naast je zit, heb je waarschijnlijk wel uitgekozen. Maar draai maar even om naar degene die voor en achter je zit. En kijk elkaar maar eens even diep in de ogen en zeg maar, goedemorgen broer, goedemorgen zus. Wij zijn familie van elkaar. En volgens Johannes zijn er eigenlijk maar twee families in deze wereld. Johannes is redelijk zwart-wit. Er zijn maar twee families in de wereld. Er is de familie van God en de familie van de duivel. Kinderen van God en kinderen van de duivel, vers 10. Het kan maar duidelijk zijn. Nou, mensen in een bepaalde familie, die hebben vaak bepaalde gelijkenissen. Die hebben vaak bepaalde overeenkomsten, familietrekjes. Ik heb best wel wat familie hier rondlopen, zoals je misschien wel weet. En die hebben allemaal diezelfde atletische bouw en diezelfde doortastende blik. Nou, dat is wel een beetje ongemakkelijk zo. Maar families hebben vaak bepaalde overeenkomsten met elkaar. En vanmorgen wil ik met jullie kijken naar twee familietrekjes waarin die familie van God echt anders is dan die familie van de duivel. En dan wil ik het hebben over onze houding ten aanzien van zonde en onze houding ten opzichte van elkaar. Onze houding ten opzichte van zonde en onze houding ten opzichte van elkaar. Vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich zoals hij rein is. Dus wanneer zijn wij kinderen van God? Wanneer? Nu. Niet straks pas. Niet misschien ooit mocht het eens komen staan te gebeuren. Want als je een paar bijzondere ervaringen hebt gehad of bepaalde prestaties hebt geleverd. Nu, als je hem als Heer kent, ben je vandaag zijn kind. Maar sommige mensen die denken dan, hey, wacht even, als de zaak zo gelegen is, dan maakt het ook niet meer uit wat ik doe. Hoe ik leef, welke keuzes ik maak. Stel je even voor dat je, voor degene die nog op school zitten, dat je naar een nieuw semester begint. Nieuw vak, natuurkunde. En je loopt de les in, het lokaal in, en je gaat zitten. En de docent die begint, dames en heren, jongens en meisjes, voordat we beginnen met het nieuwe semester, eerst even dit. Er komt geen tentamen. Jullie hebben bij voorbaat allemaal een voldoende. Je hoeft het dus niet meer te doen voor het cijfer. Nou, sommigen van jullie, de beta-studenten, zeg maar, die zullen zeggen, oh, dus wel lekker met natuurkunde bezig zijn en experimenteren en grasduinen en discussiëren over kwantummechanica en optica en fysica en elektromechanica. Maar dan zonder de stress van een tentamen, dat is fantastisch. Maar anderen van jullie, degene die altijd al een stierlijke hekel hadden aan exacte vakken en natuurkunde, die denken, wat, geen tentamen? Beter. En die gooien hun boek in de prullenbak en die zijn de rest van het semester met van alles bezig, behalve met natuurkunde. Nou, je voelt het misschien al een beetje aankomen. Zolang er prestatiedruk is, zullen religieuze mensen alles doen wat er van hen wordt gevraagd om maar in de hemel te komen. Maar zodra door het evangelie die prestatiedruk wegvalt, gooien ze hun boek in de prullenbak en ze zijn de rest van hun leven met van alles bezig, behalve met het werk van de Heer. Of met de Heer zelf. En daarin laten ze eigenlijk zien dat ze helemaal niet horen bij die familie van God. Want echte kinderen van God reageren niet met zonde als ze horen dat zonde bij voorbaat vergeven is. Echte kinderen van God, die realiseren zich dat ze dan eindelijk hun handen vrij hebben om te gaan doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze gaan eindelijk worden wie ze eigenlijk ten diepste al zijn. Ze gaan als koninklijks kinderen gaan ze leven en wandelen. Dat is wat echte kinderen van God zouden doen. Worden wie ze eigenlijk al zijn. Kinderen van God op een koninklijk waardige manier wandelen. Misschien heb je wel eens van Queen Victoria gehoord. Queen Victoria. Die legendarische 19e eeuwse koningin van Groot-Brittannië. Er gaat over haar het verhaal dat ze tot haar 12e jaar, dat de mensen om haar heen haar niet vertelden dat ze ooit koningin zou worden. Want, zo dachten ze, dan gaat ze misschien wel naast haar schoenen lopen. Dan wordt ze misschien wel een onhandelbaar kind. Maar niets bleek minder waar. Want toen Victoria op haar 12e jaar hoorde dat ze koningin zou worden van de gemene best, onderging ze inderdaad een transformatie. Opeens ging ze ander gedrag vertonen. Maar niet als een verwend nest. Maar als een echte dame. Want, zei ze, eenmaal zal ik koningin zijn. Ieder die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf. Het feit dat we nu kinderen van God zijn en dat onze toekomst glorieus zal zijn, leidt er als het goed is niet toe dat we ons als verwende kinderen gaan gedragen en we lekker doen waar we zelf zin in hebben. Maar dat we steeds meer op een koninklijk waardige manier gaan wandelen. Want we zijn familie van de koning. We hebben koninklijk bloed in onze aderen vloeien. En een van die kenmerken van een familie van God is dat we een steeds diepere weerzin krijgen tegen zonde in ons eigen leven. Dat we er een steeds grotere hekel aan krijgen. En ik hoop dat je dat bij jezelf ook merkt. Dat naarmate je langer met hem wandelt, dat je een steeds grotere hekel krijgt aan zonde. Niet aan mensen om je heen die zonde doen, maar aan de zonde in je eigen leven. Hier, vers 6. Ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Ieder die zondigt heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Of deze in vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Als het goed is, merk je bij jezelf een veranderende houding ten aanzien van zonde. En het gaat er hier niet over dat een christen nooit meer struikelt, nooit meer valt, nooit meer worstelt met zonde. Johannes is realistisch genoeg om te weten dat zonde als een incident nog steeds bij de normale christelijke ervaring hoort, helaas. Waar het hier over gaat is dat zonde niet langer karakteristiek is voor ons leven. Dat we niet langer een leven hebben wat gekenmerkt wordt door zonde. Het gaat hier over de zonde doen in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Oftewel een voortgaand patroon van zonde. Dat is, als het goed is, voorbij. Het definieert je niet meer. Het kenmerkt je niet meer. Je voelt je er niet meer prettig bij. Een hele goede vriend van mij is een aantal jaar geleden tot geloof gekomen. En een tijdje geleden werd hij gevraagd om weer een keertje mee te gaan naar een concert van Rammstein. Als je niet weet wat Rammstein is, lekker zo laten, niks aan doen. Je mist niks. En hij wilde die persoon die hem vroeg, wilde die ter wille zijn. Hij zat niet zo lekker in zijn vel. Dus hij dacht, ach, kom, laat ik dat doen. Maar naarmate dat het concert dichterbij kwam, had dat kaartje gekocht. En hij merkte dat hij zich steeds meer weerzin kreeg. Tegen dat idee dat hij daar straks weer zou staan. Tussen dat publiek, onder de invloed van die duistere muziek. Vroeger had hij dat misschien kunnen doen en voelde hij zich daar misschien wel enigszins op zijn plek. Maar hij kreeg een steeds grotere weerzin. En hij legde het voor God neer, maar hij kreeg er geen rust over. Dus hij besloot om die maat te bellen en te zeggen, sorry joh, het gaat niet door. En toen kwam er zo'n rust en vrede over hem. Toen het hoge woord eruit was. Ik hoop dat je dat bij jezelf ook merkt. Dat er een steeds grotere weerzin komt tegen zonde. Dat is een van de belangrijke karaktertrekken die wij als gelovigen, als kinderen van God, als kinderen van één vader, als het goed is, hebben. Maar let op. Kind van God zijn mag nooit alleen maar uitgelegd of begrepen worden als nee zeggen. Als niet doen. Daar zijn wij zo ontzettend goed in, weet je dat? Nee zeggen. Nee zeggen tegen dit, nee zeggen tegen dat, nee zeggen tegen zus, nee zeggen tegen zo. Dat je bijna zou weten dat we vooral ja zeggen. We zeggen vooral ja tegen iets anders, namelijk tegen elkaar. Dus natuurlijk onze houding ten aanzien van zonde verandert, maar onze houding ten aanzien van elkaar verandert als het goed is ook. En ons ja mag vooral niet overstemd worden door al die keren dat we nee zeggen. We zeggen volmondig ja tegen elkaar. Dus laten we daar nu eens met elkaar naar gaan kijken. Onze houding ten aanzien van elkaar. Kijk, de gangbare manier hoe mensen met elkaar omgaan, is dat we dat ik jou behandel zoals jij mij behandelt. En jij doet aardig tegen mij, dan doe ik aardig tegen jou. Jij vindt mij leuk, dan vind ik jou leuk. Jij negeert mij, dan negeer ik jou. Jij haat mij, dan haat ik jou. Super simpel. Lekker overzichtelijk ook. Dat is de natuurlijke manier van hoe je met elkaar omgaat. Daar heb je de Heilige Geest ook niet voor nodig. Maar de bovennatuurlijke manier, de manier hoe dat we in de familie van God met elkaar omgaat, is echt anders. Daar behandelen we elkaar niet zoals we door elkaar behandeld worden. Ik behandel jou niet zoals jij mij behandelt. Ik behandel jou zoals God mij behandelt. Zie je wat een verschil dat is? Nou, en hoe behandelt God? Hoe behandelt God? Hoe zag dat er dan uit? Nou, toen wij God haten, toen beantwoordde hij die haat niet met wederhaat, maar met liefde. En dan zou je misschien zeggen, ja, het is niet dat ik God haat. Hij speelt gewoon niet echt een belangrijke rol in mijn leven of zo. Oké, dus je negeert hem. Maar dan nog beantwoordt hij dat niet met negeren van zijn kant, met onverschilligheid van zijn kant, maar met liefde. Zie je, haat beantwoordt hij met liefde. En onverschilligheid beantwoordt hij opnieuw met liefde. Hij betaalt ons niet met gelijke munt terug. Hij betaalt ons niet met gelijke munt terug. Haat beantwoordt hij met liefde. Onverschilligheid beantwoordt hij met liefde. En dan zegt Johannes hier in vers 11, want dit is de boodschap die u vanaf het begin af aan gehoord had, dat wij elkaar moeten liefhebben. Op dezelfde manier als God ons heeft lief gehad. En weet je, die onderlinge liefde, dat was datgene wat de kerk vanaf het begin af aan kenmerkte. Ik noemde het net al helemaal in het begin over die huiskamertjes. Maar dat was het meest kenmerkende van de gemeente van de Heer Jezus. In Antiochië bijvoorbeeld. Wat daar gebeurde was ongelooflijk. Antiochië was een stad in Turkije, in het huidige Turkije. En het was iets bijzonders met Antiochië. Er stond niet alleen een muur om die stad heen. Er stonden ook heel veel muren dwars door die stad heen. En dat kwam omdat Antiochië was een van de meest diverse steden in de oudheid. Een van de meest etnisch diverse steden. Er leefden heel veel verschillende etnische groeperingen. Je had er Syriërs, je had er Afrikanen, je had er Joden, je had er Grieken. Maar om ervoor te zorgen dat die etnische groepen niet met elkaar in de haren zouden vliegen, hadden ze grote dikke muren gebouwd, dwars door de stad heen. Beetje zoals Dublin in Ierland. Maar in Handelingen 11 gebeurt er iets bijzonders. In Handelingen 11 wordt het evangelie gepredikt. En dan staat er aan de Grieken en aan de Joden. Dat wil zeggen aan mensen aan verschillende kanten van de muur. En guess what? Mensen aan beide kanten van de muur komen tot geloof. En dat verhaal dat bereikt de gemeente in Jeruzalem. En die sturen afgevaardigden, die sturen Barnabas om eens even polshoogte te gaan nemen. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En Barnabas is zeer verbaasd. Want wat was er gebeurd in Antiochië? Er was niet een Griekse gemeente ontstaan, een Joodse gemeente, een Syrische, een Afrikaanse gemeente. Nee, er was één gemeente ontstaan. Eén gemeente. Ze waren als het ware over die muur heen gestapt. Eén gemeente. En dan staat er in Handelingen 11, vers 26, dat dit de eerste plaats was waar de discipelen christenen genoemd werden. Dit was zo bijzonder. Wat hier gebeurde was zo uniek. Er was nog niet eens een naam voor bedacht. Iets wat die oude scheidsmuren afbrak. Iets wat die oude scheidslijnen overschreed. Iets wat die oude etnische en culturele verschillen negeerde. En ze noemden het christenen. Dit was nog nooit vertoond. Nou, even eerlijk. Denk je dat we zo nog steeds bekend zouden staan? Zouden we zo nog steeds bekend staan? Ik ben bang van niet. En daarom herinnert Johannes zijn lezers hier 60 jaar nadat dat gebeurde. En ons 2000 jaar nadat dat gebeurde. En nog eens aan, jongens. Weet je nog wat je vanaf het begin af aan gehoord hebt? Weet je nog hoe we begonnen zijn? Heb elkaar lief. Ga daarmee door. Nou, en hoe ziet die liefde er dan uit? Vers 12. In ieder geval niet zoals Kain. Hij was uit de boze en hij sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren, die van zijn broer rechtvaardig. Niet zoals Kain. Nee, duh. Dat lijkt me nogal een understatement. Maar niet te snel. Misschien lijk je wel meer op Kain dan je zou willen toegeven. Wat was het probleem bij Kain? Er staat dat zijn werken slecht waren, maar wat voor werk deed hij dan? Hij was agrariër, hij was boer, lijkt me niks op tegen. Abel was veehouder. Stikstof was toen nog geen probleem, dus het een was niet belangrijker dan het ander. Of beter, of minder goed. Wat hij deed met zijn handen was niet het probleem. Was dan het offer het probleem wat Kain bracht? Er wordt verschillend over gedacht, maar ze gaven allebei een deel van de opbrengst van hun werk. Het probleem van Kain was niet wat hij met zijn handen deed als werk. Of wat hij in zijn handen had als offer. Maar wat hij in zijn hart had en met zijn hart deed. En wat had hij in zijn hart? Haat. Jaloezie. Naar zijn broer. En wat deed hij met zijn hart? Hij koesterde het. Hij voedde het. Het begon niet gelijk bij Kain met doodslaan. Het begon niet gelijk met vechten. Ik verwacht niet dat hier iemand is die wel eens iemand heeft doodgeslagen met zijn handen. Iemand heeft vermoord met zijn handen. Ik kan ernaast zitten, maar ik ga ervan uit, voor het gemak even van niet. Maar ik weet haast wel zeker dat hier mensen zijn die iemand vermoord hebben met hun hart. Geen enkel offer kan dat goedmaken. Geen enkel offer kan dat goedmaken. Misschien dat er nu zelfs wel iemand in je gedachten opkomt. Het enige verschil tussen iemand vermoorden met je hart of iemand vermoorden met je handen is tijd en gelegenheid. Lang voordat Kain Abel vermoordde met zijn handen, had hij Abel vermoord met zijn hart. En toen de tijd rijp was en de gelegenheid zich voordeed, deden zijn handen wat zijn hart al veel eerder had gedaan. Als je haat hebt in je hart, dan kun je tijdens de worship je handen omhoog houden of tijdens het gebed je handen vouwen. Maar dat zal alleen maar leiden tot verwijdering tussen jou en God. Nou, misschien is er wel iemand in je leven, iemand die nu nee in je gedachten opkomt, bij wie je dit hebt, die je liever zou zien verhuizen naar een ander werelddeel. Iemand bij wie je voelt dat als iemand zijn profiel aanpast en iets leuks deelt op social media, dat je bij jezelf jaloezie voelt. Dat je allerlei boze gedachten en gevoelens voelt in je hart. Bij wie heb je dit? Dat je hem liever zou zien vertrekken. Dat je in je vuistje lacht als het hem tegen zit. Bij wie koester je dit soort gevoelens? Als dat zo is, dan ben je op weg een Kain te worden. En het enige wat nog ontbreekt, is tijd en gelegenheid. En dat betekent niet dat je misschien echt daadwerkelijk zover zou komen dat je iemand het licht uit zijn ogen zou slaan. Maar als je de gelegenheid zou krijgen om iemand op achterstand te zetten. Of om kwaad over iemand te spreken. Of om iemands reputatie te beschadigen. Zonder natuurlijk je eigen reputatie te beschadigen. Dan zou je die gelegenheid niet voorbij laten gaan. Bij wie heb je dit? Voordat we verder gaan, wil ik dat je hier heel even kort over nadenkt. Is er iemand die nu in je gedachten opkomt? Wat heb ik in mijn hart vandaag? Wat doe ik met mijn hart vandaag? Maar zelfs als er niemand is die je ten diepste misschien haat, dan is het ontbreken van haat nog niet direct een teken dat van de aanwezigheid van liefde, toch? Dus hoe ziet die liefde er dan uit? Duidelijk niet zoals Kain. Maar hoe dan wel? Vers 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Zie je wat hier gebeurt? Kain is als het ware het prototype van de familie van de duivel. Maar de familie van God heeft ook een prototype. Wie is het prototype van de familie van God? Jezus. Jezus is het prototype van de familie van God. En hier worden ze als het ware even naast elkaar gezet, zodat je het verschil goed kan zien. En wat is het verschil? Nou, Kain nam een leven en Jezus gaf zijn leven. Dat is het verschil. En het is zo belangrijk dat je dat scherp voor ogen hebt. Dat Jezus zijn leven gaf. Juist als je relaties met elkaar aangaat. Juist als je kinderen van God bent, is het zo belangrijk om dat voortdurend scherp op je netvlies te hebben. Want als kinderen van God een relatie met elkaar aangaan. Wat die relatie ook is. Of dat is dat je toevallig in dezelfde kerk zit. Of deel uitmaakt van dezelfde huiskring. Of deel uitmaakt van hetzelfde huwelijk. Vroeg of laat ga je elkaar teleurstellen. Vroeg of laat wordt je pijn gedaan door die ander. En als dat gebeurt en je hebt dit niet scherp op je netvlies. Als dat gebeurt en je bent je er niet van bewust dat Jezus zijn leven heeft gegeven in plaats van die ander. Dan zul je in de verleiding komen om die ander het leven zuur te gaan maken. Als je er niet van bewust bent dat Jezus voor die ander de straf heeft gedragen. Dan zul je de neiging krijgen om die ander te gaan bestraffen. Misschien wel door lelijk over hem te gaan spreken. Als je er niet van bewust bent dat Jezus ook voor de ander de losprijs heeft betaald. Dan zul je in de verleiding komen om het die ander betaald te zetten. Maar Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven voor jou. Hij gaf ook zijn leven voor die ander die tegen jou gezondigd heeft. Die tegen jou gezondigd heeft. Hij is niet alleen voor jouw zonde gestorven. Hij pleit niet alleen voor jouw fouten. Hij is ook voor de zonde van die ander gestorven, die aan jou heeft gedaan. Hij pleit ook voor die ander. Dus stop ermee met die ander te vervolgen. Stop ermee met het die ander na te dragen. Stop ermee met die ander met gelijke munt terug te betalen. Stop ermee. Ook als diegene die net in je gedachten opkwam, misschien iets heel ergs bij je heeft gedaan. En dat je zegt, weet je wel wat ze me hebben geflikt? Als je gezondigd hebt, waar ga je dan heen? Naar het kruis, toch? Om vergeving te ontvangen. Maar als iemand tegen jou gezondigd heeft, waar ga je dan heen? Ook naar dat kruis. Niet om vergeving te kunnen ontvangen, maar om vergeving te kunnen geven. Want aan dat kruis zien we hoe God omgaat met zonde. Zien we dat God niet zomaar over zonde heen stapt en doet alsof er niks aan de hand is. En tegen je zegt, hey, ga gewoon door met je leven. Stap eroverheen, laat het los. Zo erg vond God niet alleen de zonde die jij hebt gedaan, maar ook de zonde die jou zijn aangedaan. Zo erg dat hij zijn eigen zoon moest laten sterven voor de zonde die jou zijn aangedaan. Dus zowel de schuldige als het slachtoffer gaan samen naar het kruis. De een om vergeving te ontvangen en de ander om het te kunnen geven. Vers 16. Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En dan staat er ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En dan zou je misschien zeggen, wow, dat gaat wel heel ver hoor in één keer. Dat is wel heel erg hoog gegrepen. Maar kalm aan. Het mag heel klein beginnen. Vers 17. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit. Hoe kan de liefde van God in hem blijven? Even eerlijk, wie van jullie heeft de goederen van de wereld? Vingers. Wie heeft de goederen van de wereld? Ik zie wat twijfelachtige vingers. Nou, laat ik jullie uit de droom helpen. Jullie hebben allemaal de goederen van de wereld. Jullie hebben vanmorgen allemaal kleding in je kledingkast gevonden. Jullie hebben vanmorgen allemaal waarschijnlijk een bakje havermout of een boterham op of iets in die trant. Jullie hebben allemaal de goederen van de wereld. En dat te delen is niet te hoog gegrepen. Dit is niet te hoog gegrepen. Je leven geven wil niet zeggen dat je gelijk bereid moet zijn om dood te gaan voor iemand. Je leven met iemand delen is een heel mooi begin. Is een heel mooie start. Gewoon je leven delen. Met andere woorden, begin klein. Begin klein. Het wordt vanzelf groter. Ik hoor een keer het verhaal van een man die woonde in een stad in Engeland. En dat was een stad met veel achterstandswijken, met veel werkloosheid, met veel alcoholverslaving, drugsverslaving, veel mensen die aan lage wal waren geraakt. Maar deze man maakte er een gewoonte van om telkens wanneer hij iemand tegenkwam die in de war was of dronken, om die niet uit de weg te gaan, zoals wij dat vaak geneigd zijn om te doen, maar om oogcontact te maken. En soms een praatje. En iemand aan te kijken. En dat deed hij zo al jaren. En op een keer tijdens de kerkdienst, toen kwam er opeens een dronken man de kerk binnen. Met heel veel bombarie. Lallend en slingerend door het gangpad. En iedereen in de kerk hield zijn adem in. En nu? Maar opeens stond er iemand op. Uit de bank. Het was die vriendelijke man. Hij liep naar die dronken man toe. Hij sprak hem aan. Niemand kon horen wat hij zei. Maar de dronken man werd rustiger. Knikte begripvol. En samen gingen ze zitten. In de bank. Die vriendelijke man en die dronken man naast elkaar. Zie je wat hier is gebeurd? Al die daden van vriendelijkheid door de jaren heen waren steeds meer zijn tweede natuur geworden. Gingen hem steeds beter passen. Hij had de mensen gezien. Hij had op ze gelet. Hij had zijn hart niet voor hen gesloten. Hij had hun nood gezien en hun gebrek. Hij had open ogen voor hen gehad. Dus ik wil jullie aanmoedigen, let op elkaar. Heb oog voor elkaar. Hier in de gemeente, maar ook daarbuiten. Het is vanmiddag Go Church. Ik kan er niet heen. Ik heb een feestje te vieren. Ik ben er een paar keer geweest. Ik wil je aanmoedigen. Als je denkt, ach, iedereen, hier zijn niet zoveel mensen met gebrek. Ga eens naar Go Church toe. Laat daar je gezichten zien. Sluit je hart niet voor deze mensen. Hoe je ook denkt over de migratiesituatie en asiel en dat soort dingen. Het gaat hier over mensen. En er zijn broeders en zusters van ons bij. Ga erheen en sluit je ogen niet, sluit je hart niet. Let op elkaar. Geloven is geen individuele zaak. Geloven is een groepsopdracht. En ik heb gemerkt door de tijd heen, een beetje bij corona is dat begonnen, dat we de frequentie, veel mensen leggen de frequentie van kerkbezoek een beetje lager. 1 keer in de maand, 2 keer in de maand. Misschien dat je wisselt, 1 maand hier, 1 week daar, de andere week daar. Misschien dat je graag op de livestream meekijkt, dat je het eigenlijk wel prima vindt. Dat je eigenlijk zoiets hebt van, ja weet je, ik wil wel groeien in mijn relatie met God en in mijn geloof en zo. Maar ik zit niet per se te wachten op relaties met andere christenen. Dan zegt God, sorry joh, dat hoort niet bij de mogelijkheden. Je kan niet groeien in je relatie met mij als je niet bereid bent om te groeien in je relatie met mijn kinderen. En nu ik eens over nadenk, als je naar mij toe zou komen en zou zeggen, hey Ruben, ik zou onze vriendschap verder willen verdiepen en onze relatie een beetje willen versterken, maar ik zit niet zo te wachten op die kinderen van je. Ja, jammer, dat gaat niet door. Dat hoort niet bij de mogelijkheden. Het wil niet zeggen dat ze er altijd bij zijn, maar als je mij leert kennen, leer je mijn kinderen kennen, geloof me. Dus zorg ervoor dat je aangesloten bent bij de gemeente. Of dat deze gemeente is of een andere, doet er mij niet toe. Maar zorg ervoor dat je bent aangesloten bij een gemeente waar niet alleen de Bijbel wordt bestudeerd, maar waar je ook elkaar bestudeert. Waar je op elkaar let. Maak erin een keus. Commit jezelf aan de gemeente. Commit jezelf. Zorg dat je op elkaar let. En dat je elkaars gebrek en elkaars nood ziet. Wat voor vorm dat ook aanneemt. En dan zeg je misschien, ja joh, ik heb niet zo heel veel te geven joh. Ik heb niks te bieden. Ik ben ook niet zo geïnteresseerd in wat jij te geven hebt. maar wat God te geven heeft door jou heen. 1 Korinthe 12. Aan ieder echter wordt gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Voor de ander. Dus stop ermee met jezelf te vertellen dat je niks te geven hebt. Dat klopt wel, maar dat is gewoon niet zo relevant. God heeft iets te geven. Door jou heen, aan die ander. Dat wil die ander niet missen, maar jij ook niet. Dus ben je bereid om telkens, als je hier naar de gemeente komt, maar misschien ook naar Go Church, of waar je dan ook mensen ontmoet, te bidden. Heilige Geest, geef me open ogen voor degene die gebrek heeft. Geef me open oren voor degene die verdrietig is of verbitterd. Geef een open mond voor degene die bemoediging nodig heeft. Geef me open handen voor degene die hulp nodig heeft. En geef me een open hart voor iedereen die mijn pad kruist. En dan gewoon te gaan. Het dan gewoon te doen. Ben je daarvoor bereid? Let op elkaar, lieve mensen. Let op elkaar. Sluit je hart niet voor elkaar. Dat klinkt natuurlijk al doodeng, hè, voor mensen die al bang zijn bij het idee dat Google meekijkt met je Google, met je browser. Maar weet je wat pas eng is? Als we niet meer op elkaar letten. Als we niet meer op elkaar. Ik weet nog toen ik leerde fietsen en mijn vader er langs liep. En echt dat ik peetjes zweet als ik het idee had dat hij ook maar een moment zijn aandacht verloor. Weet je wat pas eng is als we niet meer op elkaar letten? Laten we op elkaar letten. Oké, dus je leven geven. We gaan bijna afsluiten. Je leven geven is dus bereid zijn om iets van de goederen van de wereld te geven. Iets van je tijd, iets van je spullen, iets van je overvloed. We gaan nog één stapje verder. Je leven geven is ook bereid zijn om iets van jezelf op te geven. Is bereid zijn om jezelf beperkingen op te leggen ten gunste van die ander. Is bereid zijn om bepaalde vrijheden op te geven ten gunste van die ander. En dat klinkt belachelijk in deze wereld. Dat klinkt ridicuul in een wereld waarin zelfexpressie het grootste gebod is en zelfverloochening de grootste zonde. Waarin de geloofsbelijdenis is, wees jezelf en laat niemand je ook maar een strobreed in de weg leggen. Maar in de familie van God is het echt anders. In de familie van God moet het echt anders zijn. Ik hoorde een verhaal van iemand die tot geloof was gekomen vanuit een vrij ruig milieu. En hij zag er ook vrij ruig uit. Grote baard, lang haar, kettingen, aanstootgevende kleding. Maar hij was echt tot geloof gekomen. En hij had zich bij een kerk aangesloten. Maar in die kerk hielden mensen een beetje afstand tot hem. Want ze vonden hem een beetje bedreigend. Vooral de senioren hadden er wat moeite mee om contact met hem te maken. En hij wilde wel, maar het hield afstand. Dus wat deed deze man? In plaats van op zijn strepen te gaan staan en boos te worden en te zeggen, oh, jullie moeten me maar gewoon nemen zoals ik ben. Weet je wat hij deed? Hij ging naar de kapper voor een nieuwe koep. Hij scheerde zijn baard. Trok minder aanstootgevende kleding aan. En sommigen van jullie denken nu misschien, nou, dat klinkt een beetje wettisch. Klinkt een beetje hypocriet. Ik zeg, dat klinkt als liefde. Het klinkt zelfs als Jezus. Die, hoewel hij God was, het godengelijk zijn heeft afgelegd en aan de mensen gelijk is geworden. Bereid was om zijn heerlijkheid af te leggen, zodat we geen afstand zouden hoeven te bewaren, maar dichtbij hem konden komen. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, wat we vanmorgen hebben gelezen, laat die gezindheid die in Christus Jezus was, ook in u zijn. Zodat de buitenstaanders zullen zeggen, ongelooflijk, wat houden ze van hen en van elkaar. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat is het een ongelooflijk wonder. Dat wij u Vader mogen noemen. Abba, Vader. En dat u hier bij ons bent. Dank u wel, Heer, dat als we bij u komen en onze zonden belijden, dat u ons niet wegzendt als vergeven zondaars, maar dat u ons omarmt en welkom heet als geliefde kinderen. Wat een overvloed, wat een wonder. Het zou ons al genoeg misschien zijn geweest om vergeven te worden weggestuurd, maar wat een genade is het dat we als uw kinderen worden aangenomen, dat we uw vaderhart hebben mogen horen kloppen. En ik bid u, Heer, dat we ook zullen leren om te houden van onze broers en zusjes. Dat wij hen ook zullen omarmen en welkom zullen heten in ons leven. Dat we ons hart niet zullen sluiten voor diegene die u aan ons heeft gegeven. Voor uw kinderen, voor uw familie. Ik bid u dat we dat ons nee tegen alles wat deze wereld te bieden heeft niet zal worden, niet onze ja tegen elkaar zal overstemmen. Want dat is wat we gemeen hebben, Heer. De liefde die we hebben voor elkaar. Vader, ik bid u, hecht ons aan elkaar. En ik bid u voor diegenen die hier misschien te worstelen hebben met bitterheid of met boosheid. Dat er misschien ergens nog haat of jaloezie of dat er nog onvergeven dingen zijn. Ik bid u dat we naar het kruis mogen gaan. Telkens wanneer we gezondigd hebben, maar ook wanneer iemand tegen ons gezondigd heeft. Om te zien, Heren, hoe u met zonde omgaat. Dat u er niet makkelijk overheen stapt. Dat u uw zoon bereid was om ervoor te geven. Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor wie u bent. U bent onbeschrijfelijk mooi.